Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 32 zingen wij het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt, we noemen nu het eerste vers van Psalm 32. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 35. Wij herzeggen nu Matteüs 18, de versen 15 tot en met 35. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 18 vanaf vers 15. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen. Bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem hem nog één of twee met u. Opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelve geen gehoor geeft, zo zeg het de gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar, zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. En wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zeide: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? En Jezus zeide tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. En daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem zeggende, Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was en hem aanvattende, greep hem bij de keel zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. En zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten, bad hem zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoorde het gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 51 van onze Heidelbergse catechismus, die wij nu eerst aan u willen voorlezen, vraag en antwoord 126. Welke is de vijfde bede? Antwoord: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Gemeente, schrijven wij boven deze zondagsafdeling: vergeef ons onze schulden. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de behoefte aan schuldvergeving. In de tweede plaats willen we letten op de grond van de schuldvergeving. En in de derde plaats willen we letten op de bereidheid tot de schuldvergeving. Dus vergeef ons onze schulden, dat bepaalt ons vanmiddag bij drie zaken. In de eerste plaats de behoefte aan de schuldvergeving. We vinden die behoefte in het eerste deel van het antwoord: wil ons armen zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Dus het is de bede van iemand die veel zonde en schuld heeft en daar niet mee leven kan, maar de begeerte heeft om vergeving te ontvangen. Er is behoefte aan. Onze tweede gedachte: de grond. Want hier is iemand aan het woord die wel mag weten, en wat is dat groot als men dat weten mag, waar de grond is van de schuldvergeving. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, maar om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Hier is iemand aan het woord die kent de kracht en de waarde van het bloed. En onze derde gedachte: de bereidheid tot schuldvergeving, het slot van het antwoord. Als wij lezen: gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Gemeente, we zijn toegekomen aan de vijfde bede van het Onze Vader. De laatste drie beden hebben betrekking op onze nooddruft. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij onze lichamelijke nooddruft. En we hebben gezien dat de Heere dat samengenomen heeft in het woordje brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vanmiddag worden wij bepaald bij onze geestelijke nooddruft. We zouden zeggen dat is een heel ander onderwerp. Toch niet. Het zijn twee onderwerpen die alles met elkaar te maken hebben. Het is waar dat wij vaak een scheiding aanbrengen tussen het lichamelijke en het geestelijke, het tijdelijke en het eeuwige. Voor ons zijn dat vaak twee hele verschillende werelden, maar gemeente, niet voor een kind van God. En zo heeft de Heer het zijn kinderen ook niet geleerd. We zien dat aan één woordje wat zowel in Lucas 11 als in Matthäus 6 voorkomt. Dat zijn de twee schriftgedeelten waar de Heer het Onze Vader aan zijn discipelen leert. En dat is het woordje en. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, Matthäus 6. Of Lucas 11, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. Gemeente, de ware bidder vraagt om dagelijks brood, maar niet om daarmee de wereld te dienen en de zonde te dienen. Hij vraagt om dagelijkse zegeningen, om te leven tot Gods eer en in dienst van Gods koninkrijk en in de beoefening van Gods wil. En als het zo gevraagd wordt, dan staat de tijdelijke noodruft niet helemaal los van de geestelijke noodruft. Beiden hebben te maken met, als het goed is, een leven zoals God het wil. En hoe groot is die geestelijke noodruft in uw en mijn leven? Het is nogal eens zo dat we de lichamelijke noodruft wel gevoelen en de geestelijke noodruft niet, of minder. En wat is het een zegen als je bijvoorbeeld bij zieke mensen komt die in grote nood zijn, en je merkt dat hun geestelijke noodruft sterker is dan de lichamelijke noodruft. Gemeente, ik hoop dat we daar samen ook iets van mogen kennen. Dat we beseffen hoe nodig het is dat onze zonde verzoend wordt om voor God te kunnen verschijnen. We hebben nodig een God voor ons hart en een borg voor onze schuld. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is nogal wat. Het verbaast mij wel eens hoe makkelijk dat mensen het onze Vader kunnen bidden. Soms mensen die al jarenlang in oneenigheid leven met hun naasten, en die zelf heel onverzoenlijk zijn in hun opstelling, en die met het grootste gemak bidden aan de tafel: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat laat dat zien? Dat wij een gebed als de Onze Vader vaak werktuigelijk bidden. We beseffen niet wat we zeggen. We beleven de inhoud niet van onze woorden, want anders dan zouden we het onder zulke omstandigheden niet zo gemakkelijk durven uitspreken. Dan zouden we zijn, jongens en meisjes, als die dominee van wie ik eens hoorde op een vergadering die een oneenigheid had met een ander en die niet goed wist wat hij bidden moest, en toen het Onze Vader begon te bidden, totdat hij kwam aan deze regel. En hij kreeg die regel niet uit zijn mond. En die dominee begon opnieuw. Hij begon weer van vooraf aan. De Heere liet hem zien dat hij niet bad zoals hij behoorde te bidden. Als wij werkelijk beseffen wat we bidden, o gemeente, dan is er veel onderwijs nodig om een gebed als het Onze Vader op de juiste wijze te mogen bidden. Dat zal ook wel blijken als we de inhoud van deze bede nader gaan overdenken. Vergeef ons onze schulden. Dat is: wil ons arme zondaren. Zonde en schuld, dat heeft alles met elkaar te maken. Want omdat wij zondaren zijn, hebben wij schuld. De schuld is het gevolg van de zonde. En hoe meer zonde, hoe meer schuld. Zondaren zijn we allemaal. Niemand uitgezonderd. En ik denk dat ieder kerkmens daar ook wel een zeker besef van heeft. U voelt allemaal bij bepaalde momenten wel eens de schuld drukken, denk ik. Iedereen heeft wel eens een overtuiging dat hij een zondaar is. Maar gemeente, dat hoeft nog lang niet altijd zaligmakend te zijn. Kain, die wist ook wel dat hij een misdadiger was. Hij zegt het ook. Hij zegt: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. En koning Achab, we lezen van hem dat hij zijn klederen scheurde. En Judas zegt, ik heb verraden, onschuldig bloed. Deze mensen wisten allemaal dat ze zondaren waren. En toch was dat niet in de betekenis zoals het hier staat. Want hier wordt gesproken over arme zondaren. Je kunt ook een rijke zondaar zijn. Maar zijn er nu vanmiddag in de kerkgemeente ook arme zondaren? Arme zondaren, dat zijn mensen die hun schuld beleven. Er is een groot verschil tussen het weten een zondaar te zijn of het beleven een zondaar te zijn. En een arme zondaar, dat is iemand die het beleeft. Een arme zondaar, dat is iemand die de schuldbrief heeft thuis gekregen. Daar staan ook hele duidelijke voorbeelden van in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan David, we hebben gezongen op Psalm 51, dat was een arme zondaar. Ik denk bijvoorbeeld aan de tollenaar die daarachter in de tempel stond. Dat was een arme zondaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Arme zondaren, gemeente, dat zijn mensen die zien dat ze persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de schuld die openstaat. Arme zondaren, dat zijn mensen die weten dat de rekening van de schuld op hun naam staat. Arme zondaren zijn geen mensen die proberen onder de straf uit te komen, maar die beseffen, het is mijn schuld. Arme zondaren, dat zijn mensen die niets hebben om te vereffenen. Jongens en meisjes, als ik een hele grote boete krijg en ik heb genoeg geld om die boete te betalen, dan denk ik, nou ja, dan ben ik geen arme zondaar, begrijp je. Maar een arme zondaar is iemand die het niet meer goed kan maken. Een arme zondaar heeft niets om te betalen. Gods kinderen zijn ook niet gelijk arme zondaren. Gods kinderen komen eerst in het werkhuis terecht. En daar zijn ze nog zo arm niet. Daar zeggen ze, Heer, heb maar geduld, want ik zal u alles betalen. En ze denken dat ze nog een stuk af kunnen betalen van hun schuld. Maar Gods kinderen komen van het werkhuis terecht in het armenhuis. Ze hebben niks meer. De portemonnee raakt leeg. De Heere laat zien dat hun schuld niet af te lossen is. Kijk, dat zijn arme zondaren. Bidt u zo het Onze Vader? Vraagt u zo om vergeving, om verzoening? Arme zondaren, dat zijn mensen die het voor God gaan belijden, dat ze niet, maar dan ook niet hebben om het goed te maken zoals David deed in de 51ste psalm. Wat is het een voorrecht als een mens daar vooruit mag komen. Arme zondaren, eigenlijk zijn dat rijke mensen. Wat zegt u? Ja, arme zondaren zijn eigenlijk rijke mensen, want die armoede, die geestelijke armoede, dat is een gezegende armoede. Kijk maar naar de zaligsprekingen, de Heere Jezus spreekt zulke armen juist zalig. Hij spreekt het wee u uit over de rijken. Mensen die zeggen, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dingsgebrek. Ze weten niet dat ze zijn ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt en dwaas. Maar de Heere spreekt juist de armen zalig. Wat is het een zegen als er arme zondaren zijn in de gemeente. Dat is het werk Gods. De Heere belooft dat er zulke zullen zijn en dat er zulke zullen blijven. Ik zal in het midden van u doen overhouden een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De Heere zegt, daar zal ik voor zorgen. Ik zal doen overhouden. Een ellendig en een arm volk. En mensen die zo het Onze Vader bidden, mensen die zo deze beden bidden, gemeente, die bidden dat vanuit diepe verslagenheid. Want als je een arme zondaar bent, dan ben je niet hoogmoedig, dan ben je ootmoedig. Kijk maar naar David in Psalm 51. Wat een arm mens. Hij heeft niks meer in te brengen. Hij zegt zelfs, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Daar is die man echt op zijn plaats. Dat zijn de beste plaatsen in het leven der genade, als we dat mogen beoefenen. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden. Is dat nou niet een klein beetje overdreven om de zonde misdaden te noemen? Want ja, bij een misdaad dan denk je aan een moord. Bij een misdaad dan denk je toch wel aan iets heel verschrikkelijks. Maar ja, moet je de zonde misdaden noemen? Gemeente, hebt u ze nooit zo beleefd? Zijn de zonden voor ons geen misdaden geworden? Dan kent u de zonde niet. Want de zonden zijn echt misdaden. De Bijbel, het Oude Testament, kent drie woorden voor misdaden. Voor zonde. En als je die woorden in de betekenis ziet, dan ga je het woord misdaden begrijpen. In Psalm 32 komen die drie Hebreeuwse woorden alle drie voor. In de eerste plaats het woordje zonde. Het woord zonde betekent eigenlijk het doel missen. Zondaars, dat zijn doelmissers. Zij wijken af van het door God gestelde doel. Zonde wordt ook genoemd ongerechtigheid in Psalm 32. En bij ongerechtigheid dan moet u denken aan het afwijken van Gods recht. Het afwijken van Gods wet. Het verkeerd zijn van Gods aangezicht. Wat zijn misdaden? Misdaden, dat zijn wetsovertredingen. Gruwelijke wetsovertredingen. En in de derde plaats, het woordje zonde is ook het woord overtreding. En het woord overtreding, dat betekent in zijn letterlijke betekenis rebellie. Opstand tegen God. Is dat geen misdaad? Dat wij tegen onze schepper opstaan en hem het gezag ontwringen, Psalm 2, zal nietig stof mij het hoge gezag ontwringen. David, hij noemt die drie woorden in Psalm 32 als hij zegt, wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven. Wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En in wiens geest geen bedrog is. Dat laat zien dat David in Psalm 51 niet een oppervlakkige zondekennis heeft gehad. Maar een hele diepe zondekennis. Jongens en meisjes, de Heere heeft David de zonde van alle kanten laten zien. En wat is de zonde voor hem toen verschrikkelijk geworden. Al onze misdaden. Staat in het meervoud. Het is niet zomaar één zonde. Het is niet zomaar één boezemzonde die hier wordt beleden. Maar al mijn afwijken van Gods wet. Al mijn verzet. Al mijn opstand. Al mijn doelmissen. Het woordje misdaden staat hier voor alle dadelijke zonden. Dus de dingen die we zelf doen met onze gedachten, met onze woorden en met onze werken. En het woordje onze staat ook in het meervoud. Dus hier is iemand aan het woord, gemeente, die worstelt niet alleen met zijn eigen zonde, maar hij ziet ook de zonde van anderen. En de zonden van anderen doen hem ook smart. Hij ziet de zonden van anderen niet om daarmee te zeggen, bij mij is het zo erg nog niet. Maar hij ziet de verschrikkelijkheid van de zonde. En als je aan je eigen zonde ontdekt wordt, dan ga je ook anderen waarschuwen voor de zonde. Maar kun je het niet verdragen dat anderen in de zonde leven? En zo is het met deze bidder. Dan ga je voor anderen bidden zoals Stefanus deed. In navolging van de grote meester, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Dan ga je vragen om vergeving voor jezelf, maar ook voor je kinderen en ook voor je omgeving. Al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, dat is de erfzonde. Dat is de verdorvenheid van de mens. Dat is de boosheid van de natuur. En de bidder weet, dat blijft, die ons altijd aanhangt. Ook als iemand vergeving van zijn zonde heeft gekregen, dan blijft toch die boosheid altijd aanhangen. Waar dat je ook bent, ook in de vakantieperiode, dan sleept een kind van God een zware last met zich mee. Hij sleept zichzelf mee. Hij sleept die oude mens mee, waarvan hij begeert verlost te mogen worden. Voelt u wel, gemeente, dat er achter enkele woordjes heel veel ontdekking gaat, schuil gaat, heel veel beleving? En dat het helemaal niet past om zo'n zinnetje zomaar in het gebed af te raffelen. Vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat vraagt diepe eerbied en ootmoed. Dat vraagt rechteloosheid. Dat vraagt bewogenheid met de naaste. Als wij deze bede al doen, is die bede dan een levende bede. Zoals het hier uitgelegd wordt in onze Heidelbergse catechismus. Of moet u zeggen, dominee, ik heb het zo vaak gevraagd, ik heb het nooit beseft eigenlijk. En daarom is het zo goed dat er de vinger bij gelegd wordt hoe de Heer Jezus het heeft bedoeld. Behoefte aan schuldvergeving. We gaan naar onze tweede gedachte. De grond van de schuldvergeving. Want de bidder zegt hier, om des bloeds van Christus wil. Hij is al ver. Je zou kunnen zeggen, hij, met de preek van vanmorgen, hij is door de poort. Deze bidder heeft zicht op het brandofferaltaar. Hij mag weten dat er een grond is waardoor God met behoud van zijn rechtvaardigheid en met behoud van zijn heiligheid toch te maken kan hebben met zulke arme zondaren. Om des bloeds van Christus wil. En dat bloed is hier een samenvatting van het gehele lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Zijn weg als borg was een weg van bloed. Dat begon al bij zijn besnijdenis op de 8e dag. Bloed is er gevloeid. Dat vond een vervolg bij de geeseling die hem werd aangedaan. Zijn rug werd opengereten en het bloed dat kwam uit zijn vlees. Ik denk aan de doornenkroon die op zijn hoofd geslagen werd. Ik denk aan de kruisiging, de nagels die door zijn handen en zijn voeten zijn gedreven. Ik denk aan de doorsteking van zijn zijde. Het hele leven van Christus was een weg van bloed. Waarom? Wel omdat hij hier op deze aarde leed als borg en middelaar. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. God blijft de rechtvaardige. God blijft de heiligen. De omheining van de voorhof blijft wit. En de enige toegang die Christus maken kan, is die poort te weven, te borduren met zijn bitter lijden en sterven. En blijkbaar mag deze bidder daar iets van kennen, gemeente. Hij mag daar een beroep op doen. Hij mag daarop pleiten. om des bloeds van Christus wil. Hij mag weten dat dat het enige fundament is. Dat is een zegen, als een mens dat mag weten. Want aanvankelijk weet een mens dat niet. Gods kinderen in het begin beseffen dat ook helemaal nog niet. Wij proberen onze schuld, net als aan Adam en Eva, te verzachten. Wij proberen er onderuit te komen. Wij proberen de straf te verminderen. Wat heeft de Heere er een werk aan eer een mens op die plaats is, gemeente, dat hij dat niet meer doet, dat hij uitgewerkt is en dat hij ziet wat hij verdiend heeft. Dat is een grote les en een noodzakelijke les in het leven der genade. Aan een eind te mogen komen met al je eigen werken. En ja, dan blijft er niks anders over dan een arme zondaar. Dan een verloren mens. En dat is het laatste, gemeente, wat een mens wil. Daar blijft een mens tegen vechten. En toch moeten daar naartoe. Wij moeten het verliezen. Wij moeten leren sterven om te leven. Er is geen enkele grond in ons, niet in onze vroomheid, niet in onze werken, alleen in het bloed van Christus. En hij zegt, Heere, wilt u mijn zonde mij niet toerekenen om dat bloed van Christus? U hebt het toch hem toegerekend? Dat woordje toerekenen, dat is een heel belangrijk woord. Toerekenen. God werkt door toerekening. Hij rekent de schuld toe of hij rekent de verdiensten toe. En belangrijk is, wat rekent de Heere mij toe? Rekent de Heere mij de zonde van Adam toe? Dan staat die zonde van Adam op mijn naam. Wat God toerekent, dat is van mij. Of rekent de Heere mij de verdiensten van Christus toe? Dan is dat mijn verdienste, alsof ik het zelf verdiend heb. Toerekenen. Dat is een woord wat we nooit meer moeten vergeten. Je hoort er niet zoveel over. Je hoort eigenlijk en je leest veel meer over toe-eigenen. Een mens moet zich de verdiensten van Christus toe-eigenen, zegt men. Maar aan de toe-eigening gaat de toerekening vooraf. Hoe kan ik mijzelf iets toe-eigenen wat mij niet toegerekend wordt? Dat is niet eerlijk. Dat zou je diefstal kunnen noemen. Maar wat de Heere mij toerekent, dat is van mij. Deze bidder, hij weet dat de zonde hem werd toegerekend, dat de schuld hem werd toegerekend. Hij heeft het niet over Adams zonde, maar hij heeft het over onze misdaden. En hij smeekt of die niet toegerekend behoeven te worden, want van zijn kant is er geen verzoening mogelijk. Van zijn kant is er geen betaling, van zijn kant is er geen middel. En hij weet dat de Heere alleen niet toerekent als er voldaan is. De Heere rekent niet twee keer toe. Als er één keer is toegerekend, als er één keer is betaald, dan is het genoeg. Maar God doet van zijn recht geen afstand. Gemeente, er is geen vergeving buiten het recht. Er is geen vergeving ten koste van Gods rechtvaardigheid. Daarom is er geen vergeving buiten het bloed. De prijs op de zonde is een hoge prijs. De dood straft. En daag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Niet toerekenen. Dat hoor je nogal eens ook in de maatschappij waarin wij leven. Dat het mensen niet toegerekend wordt wat ze gedaan hebben. Mensen doen soms verschrikkelijke dingen. Maar dan zegt de rechter, ja, die persoon die was niet toerekeningsvatbaar. Je kunt het hem niet aanrekenen. Je kunt hem daarvoor niet verantwoordelijk houden, want hij wist niet wat hij deed. Is dat het, jongens en meisjes, wat deze bidder vraagt? Zegt hij: Heere, ik ben niet toerekeningsvatbaar. Ik weet eigenlijk niet wat ik gedaan heb. Nee, dat is niet zijn bede. Voor God is een mens altijd toerekeningsvatbaar. Wij kunnen onze schuld niet van ons afschuiven. Wij kunnen onze schuld niet vergoeilijken. Wij moeten leren onze schuld te aanvaarden. Wij moeten leren voor onze schuld te buigen. God rekent ons die ook toe, voluit. Kijk, en daar weet deze dichter van. Deze bidder van. Deze bidder heeft de schuldbrief thuis gekregen, om het zomaar te zeggen. Hij heeft zijn schuld onder ogen gezien. Hij ziet dat de zonde op zijn naam staat. En die rekening die hij gepresenteerd kreeg, dat is een ontzaggelijke rekening. Hij kan dat niet betalen. Hij zal dat wel geprobeerd hebben, maar hij heeft het niet. Wat er van hem overgebleven is, dat is een arme zondaar. En als een arme zondaar smeekt hij hier om genade, niets om te vereffenen. Hebt u zo ook wel eens met de rekening van uw leven geworsteld? Ik denk dat de meeste kerkmensen nog nooit hun schuldbrief gezien hebben. En als we nog nooit met apostel Paulus de schrik des Heren gevoeld hebben, ja, dan kun je dat regeltje wel bidden: vergeef ons onze zonden, onze schulden, maar je weet niet waar je het over hebt. Dan mag je wel vragen: Heer, ontdek mij aan mijn schulden. Ik voel ze niet, ik zie ze niet. Ik weet het wel met mijn verstand, maar ik beleef het niet in mijn hart. Wilt u de prediking vanmiddag gebruiken om ze open te leggen in mijn leven? En ik durf u te zeggen, als dat gebeurt, dan stort je wereld in. Dan ben je alles kwijt. Als iemand een schuldbrief thuis krijgt waar zo'n hoog bedrag op staat, dat het al zijn spaargeld overstijgt, dat het al zijn bezittingen overstijgt, dat hij failliet is, dan geeft dat een schok. En als de Heere ons de schuldbrief presenteert en we gaan beseffen hoe groot dat de schuld is die daarop staat, gemeente, daar ben je bij, dat weet je, dat vergeet je nooit meer. Arme zondaren. En zolang als mijn naam daarboven blijft staan, jongens en meisjes, dan is het echt hopeloos. Hoe dat ik ook probeer om te betalen en hoe goed dat ik ook mijn best doe. Maar zolang als mijn naam daarboven staat, dan is het een verloren zaak. En dat weet die dichter. En daarom heeft hij het over toerekenen. Hij zegt: Heere, u rekent het mij toe en dat is rechtvaardig, want ik heb het allemaal gedaan. Ik heb het verdiend. Maar Heere, wil het mij niet toerekenen. Ja, maar de Heere moet het toch toerekenen. God is toch rechtvaardig. Ja, maar de dichter, de bidder weet dat er een grond is waarom de Heere het niet behoeft toe te rekenen. En dat is het bloed van Christus. Als mijn zonden Christus toegerekend worden, dan behoeft het mij niet meer toegerekend te worden. En dat is de inhoud van deze bede. Om des bloeds, om des genoegdoenings van Christus wil. Het is niet een bede om afbreuk te doen aan Gods rechtvaardigheid. Het is niet een bede, gemeente, om er onderuit te komen. Maar het is een bede met behoud van Gods deugden, maar pleitend op de openbaring die de Heere in het leven van deze bidder heeft gedaan. En dat is de enige grond, het bloed van de Heere Jezus Christus. En als zijn naam op mijn schuldbrief komt te staan, als mijn naam met het bloed van Christus uitgewist wordt, gemeente, dan wordt het mij niet meer toegerekend. Dan wordt het bedrag doorgehaald. Dan is er betaald. En in dat bloed van Christus, daar ligt zo'n ruimte, daar ligt zo'n volheid, dat al Al had ge al de zonde van Adams nakroost saamgebonden, dan zou die prijs nog niet te weinig zijn. Christus, hij heeft de volle, de ondeelbare toren van God gedragen. En daarom wat een zegen als hij voor mij tussentreedt. Als hij zegt, Vader, ik heb verzoening gevonden. Reken het mij toe. Zoals Paulus schrijft in de brief aan Filemon over Onesimus. Onesimus, jongens en meisjes, had een schuld gemaakt. Hij had gestolen. Hij kon het niet meer terugbetalen. En hij moet terug naar Filemon. Hoe moet dat nou? Dan schrijft Paulus een brief voor hem. En Paulus schrijft in die brief, reken het mij toe. Ik heb het geschreven met deze mijn hand, Paulus. Met andere woorden, de schuld van Onesimus is mijn schuld. Ik zal het betalen. Dan is het zijn schuld niet meer. En dan hoeft Filemon, die hoeft er geen gebrek aan te lijden. Filemon krijgt waar hij recht op heeft. Want nu zo is het in de schuldvergeving. Als de Heer Jezus voor ons betaalt, dan hoeft de Vader geen gebrek te lijden. Niet toerekenen om des bloeds van Christus wil. Dat is nou een bede van een kind van God, gemeente, die blijkbaar niet het volle zicht heeft hier op het feit dat zijn zonden vergeven zijn. En die daar niet mee verder leven kan. Maar die naar die vergeving verlangt, die naar die vergeving uitziet. Opmerkelijk is dat dit gebed staat in het derde gedeelte van de catechismus. En het derde gedeelte, dat is het stuk van de dankbaarheid. Dus je zou kunnen zeggen, hier is toch iemand aan het woord van wie de zonden vergeven zijn. Van Gods kinderen zijn toch de zonden vergeven? Het is toch zo, of Adam of Christus. En als je in Christus bent, dan rekent God de zonde aan Christus toe. Dus dan zijn mijn zonden vergeven. Dus al Gods kinderen hebben toch eigenlijk vergeving van zonde. Ja, dat hebben ze in Christus zeker. Maar dat wil niet zeggen dat ze daar altijd het zicht op hebben. Zelfs de meeste van Gods kinderen missen de volle troost van de vergeving der zonden. En wat is het daarom groot dat de Heere deze bede aan zijn discipelen gegeven heeft, toen ze ook nog weinig zicht hadden op de vergeving der zonden. Wat zullen ze later deze bede ook hebben leren waarderen. Dat ze daarom mogen vragen. Dat de Heere dat weet. Dat ze daarmee zitten. Dat dat voor hen geen opgeloste zaak is. Dat moet een opgeloste zaak worden in de geloofsoefening. In de verdieping van de geloofsoefening. Om te mogen weten, ook mijn zonde vergeven. Zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid. Zijn gehoorzaamheid, mijn gehoorzaamheid. En als je dat mag weten, dominee, dan hoef je dit toch niet meer te bidden? Ja, zeker wel. We hebben het toch net gehad over die boosheid die ons altijd aanhangt. Gods kinderen hebben dagelijkse vergeving nodig. Vanmorgen hadden wij het over het koperen wasvat. En het koperen wasvat ziet op de reiniging. Dagelijkse reiniging is nodig in het leven van heiligmaking. Dus ook al zou deze bede niet meer nodig zijn in het licht van de rechtvaardigmaking, omdat ik weet, God heeft mijn zonde vergeven. Hij zal niet meer op mij toornen, hij zal niet meer op mij schelden. Hij heeft, zoals de dichter van 103 dat zegt, van mij de schuld voor eeuwig weggedaan, zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. O, wat een afstand, geworpen in de zee van de eeuwige vergetelheid. Dan hoef je toch niet meer te bidden, vergeef ons onze schulden. Jawel, want dan blijft die bede nog nodig in het licht van de heiligmaking. Dagelijks worden de voeten weer bezoedeld. Dagelijks wordt Gods wet overtreden. Dagelijks doen Gods kinderen het weer verkeerd. En ook al is er dan niet meer een totale reiniging nodig, er blijft wel voortdurend nodig een wassen van de voeten. Zoals de Heer Jezus dat aan Simon Petrus heeft geleerd. Een benodigen van die fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Gods kinderen komen nooit boven dit gebed uit. Arme zondaren. Het is niet zo als je schuld vergeven is dat je dan een rijk mens wordt. Ja, die mensen zijn er wel die vastgevaren zijn op hun rechtvaardigmaking. Maar gemeente, als genade in beoefening is, dan blijf je na je rechtvaardigmaking een arme zondaar. En hoe meer genade, hoe armer in mezelf. Kijk eens naar de apostel Paulus, wat heeft die man een genade gekend. En hij is er toch die zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods. Hij is een arme zondaar gebleven. En ik geloof waar het waar is, waar het werk van God is, daar blijft een mens, een arme zondaar, tot zijn laatste snik toe. En dan kom je nooit boven dit regeltje uit, om des bloeds van Christus wil. Dat bloed dat nodig is ter verzoening, maar wat ook nodig is ter reiniging. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. We gaan naar onze derde gedachte, de bereidheid. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zien op Psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, en zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79, vers 4 en 7. Onze derde gedachte, de bereidheid tot schuldvergeving, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Onze schuldenaren, dat zijn degenen die tegen ons gezondigd hebben. Degenen die bij ons in schuld staan. Die niet gedaan hebben wat zij verplicht waren. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat woordje gelijk, daar moeten we even heel goed naar kijken. Er kan nu heel snel een misverstand ontstaan. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik wil er drie dingen van zeggen, gemeente, hoe wij het niet moeten lezen. Het woordje gelijk betekent niet in zoverre. En het woordje gelijk, dat betekent hier niet zoals. En het woordje gelijk, dat betekent hier niet omdat. Want dan krijg je een heel verkeerd beeld. Laten we ze alle drie even langslopen. Het betekent niet in zoverre. Vergeef ons onze schulden in zoverre wij vergeven onze schuldenaren. Dus het betekent niet, Heere, naarmate de bereidheid bij mij is om te vergeven, na diezelfde mate wilt u het alstublieft ook mij vergeven. Kijk, als de Heer Jezus zo had leren bidden, dan zag het er heel droevig uit. Want die bereidheid, die is bij ons over het algemeen niet zo heel erg groot om de naaste te vergeven. En als dat voor de Heere het vergelijkingspunt zou moeten zijn voor de vergeving van onze misdaden, ach gemeente, dan ziet het er somber uit. En iedereen die een beetje ontdekkend licht heeft, die weet wel wat ik bedoel. We kunnen wel denken dat we vergevingsgezind zijn. We kunnen wel denken dat we geen vijanden hebben. Maar het moet maar eens dichtbij komen. En dan blijkt dat we helemaal niet zo vergevingsgezind zijn. Er hoeft maar weinig te gebeuren. Of een hele familie scheurt uit elkaar om een kleinigheidje. Er hoeft maar weinig te gebeuren of een hele gemeente scheurt uit elkaar. Vergevingsgezindheid. Is ook in het kerkelijke leven, gemeente, niet zo best meegesteld. Moet er maar eens op aankomen. En daarom ben ik blij dat de Heere hier niet gezegd heeft in zoverre. Ook niet zoals. Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven. Want stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat de Heere de zonde zou vergeven zoals wij dat zouden doen. Wij doen het wel vaak voor een groot deel, maar toch niet helemaal. We vergeten het toch niet ons hele leven. We blijven er toch vaak weer aan terugdenken. Maar als de Heere de zonde vergeeft, dan denkt hij er niet eens meer aan. Hij laat de zonde verdwijnen in de zee van eeuwige vergetelheid. De Heere, met eerbied gezegd, als zijn kinderen straks bij hem zullen zijn, de Heere kan het zich niet meer herinneren. Het is er niet meer. Het is weg, uitgewassen met het bloed. Dus gelukkig staat hier niet het woordje zoals. En ook mogen we blij zijn dat hier niet staat het woord omdat. Wij vergeven ons onze schulden omdat wij vergeven. Want dan zou mijn schuldvergeving, dat zou de pleitgrond moeten zijn. Omdat ik het gedaan heb daarom. Maar dat is de pleitgrond niet. Want de pleitgrond is het bloed van Christus. Dus wat betekent het dan? Gelijk als wij vergeven, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent, het antwoord zegt het zo mooi, dat wij dat getuigenis uwer genade in ons hart gevoelen. Dat is de enige juiste uitleg. En de vraag is vanmiddag, voelt u dat getuigenis van Gods genade in uw hart? Of voelt u dat getuigenis van Gods genade helemaal niet in uw hart? En ik denk als ik zou vragen, steek nou je vinger eens op. Wie durft te zeggen dat hij of zij het getuigenis van Gods genade gevoelt in het hart om de naaste van ganser harte te vergeven? Zou je dan je vinger op kunnen steken? Durven steken. Ik denk dat bij veel mensen die vinger toch moet blijven hangen, of niet? Dat getuigenis van Gods genade, dat voelen we niet. We voelen een andere getuigenis. Het getuigenis, ik zal handhaven. Schmentendree. Of het getuigenis van Lamech. Die zegt wat? Vergeven? Ik sloeg een man dood om mijn wonden. En een jongeling om mijn builen. Men moet eens proberen om mij dichterbij te... Men moet eens proberen om mij aan te raken. Voelt u, dat is ons bestaan van nature. En daarom, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dat mag wel leiden tot zelfonderzoek. Als dat getuigenis niet in je hart is, wat dan? Is dat erg? Ja, dan heb je geen genade. Ik zeg het misschien scherp, maar het is wel zo. Als dit getuigenis nooit... Ik zeg niet dat Gods kinderen altijd op hun plaats zijn. Ontdekkende genade leert helaas dat ze soms ook vol met vergeldingsdrang zitten. Maar dan zijn ze niet op hun plaats. Als de genade in beoefening is, dan zijn ze van harte bereid om hun naaste te vergeven. En gemeente, vergeving krijgen en vergeving geven, dat hoort voor de Heere bij elkaar. En wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Het is ons voorgelezen. Nee, het is ons niet voorgelezen, maar het staat in Matthäus 6, vers 14 en 15, waar de Heere zegt, indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Als je dat getuigenis in je hart niet gevoelt, is het een duidelijk bewijs dat je zonden niet vergeven zijn. Want als je een klein besef hebt wat het is om een arme zondaar te zijn, als je een klein besef hebt wat de straf op de zonde is, als je er een kleine indruk van hebt wat je verdiend hebt, gemeente, dan is het helemaal niet meer zo moeilijk om een ander te vergeven. Anders is het mij onmogelijk. Maar als ik daar iets van zie, dan is het niet meer zo onmogelijk. Genade maakt vergevingsgezind. En dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat je onder alle omstandigheden ieder altijd alles maar moet vergeven. Er wordt ook wel eens misbruik hiervan gemaakt. Ik denk aan verschrikkelijke kwesties als incest en dergelijke, waarvan men zegt, ja, je moet vergeven, staat in de Bijbel. Je moet het je vader vergeven of je moet het je oom vergeven. Je moet altijd alles iedereen vergeven. Ja, wacht eens even. Als een ander geen schuld gevoelt, hoef je het ook niet te vergeven. Als een ander zijn schuld niet beleidt, hoef je het ook niet te vergeven. Het recht moet ook zijn loop hebben. Dat is ook Bijbels. En het is natuurlijk ook niet zo dat de hele kerkelijke tucht met deze regel afgeschaft moet worden. Je moet iedereen altijd alles vergeven. Nee, dat is niet wat de Heere leert in zijn woord. Maar ons is voorgelezen, gemeente, van die man met die 100 penningen schuld, die smeekte om vergeving. En die andere man die zoveel groter schuld had, 10.000 talenten, weigerde dat hele kleine bedrag kwijt te schelden. Wel nu, dat zal hij weten. De Heer Jezus heeft dat niet voor niets ter waarschuwing in de schrift gezet. Van ganser harte te vergeven. Nee, dat staat er niet om de boze te stijven in hun boosheid. Dat staat er niet om de zonde goed te praten. Dat staat ook in Psalm 139. En ik geloof dat dat ook in het leven van Gods kinderen wel eens waar mag zijn. Zou ik niet haten, heren, die u haten? En verdriet hebben in degene die tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Maar als er iemand komt om verzoening, als er iemand komt om vergeving, als er iemand zijn schuld belijdt en je hebt zelf iets mogen kennen van de weldaad van de vergeving, dan is het onmogelijk om zo iemand bij de deur weg te schoppen. Dat kun je niet. Want dan krijg je dat getuigenis van Gods genade in je hart. En dat getuigenis van Gods genade, dat is dat ons voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Ons voornemen. U voelt er als het ware de strijd in liggen. Ons voornemen. Ja, mens heeft zoveel voornemens, jawel. Maar dan toch wel ons ganse voornemen. Dus niet zomaar een voornemen zoals duizend anderen. Nee, een door God gewerkt voornemen. En ook wel van harte te vergeven. Dus niet omdat het nou eenmaal moet. Omdat de mensen het van je verwachten, maar van binnenuit, van harte. Het is geen best teken, gemeente, als dat gemist wordt. Misschien moeten we toch nog eens een keer nadenken, eer dat we bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Misschien moet u eerst, eer dat u het nou weer bidt, moet u eerst nog wat opruimen. Of wat oplossen. Misschien begrijpen we niet waarom de Heer ons gebed niet verhoort. Zou daar niet een reden kunnen liggen? Dat we zelf de inhoud van ons gebed helemaal niet beseffen. Moeten we niet veel meer vragen om ontdekkende genade? Want als de Heere dat schenkt, dan valt er zoveel licht over deze bede. En dan, ja, dan kun je met Stefanus bidden voor de mensen die je stenigen. Dan kun je in navolging van de grote meester vragen, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Kent u de rekening van de schuld, van de zonde? Hebt u het onder ogen mogen zien? En als u zegt, dominee, ik ken die rekening niet, dan hoop ik toch dat de prediking daarvoor gebruikt mag worden. Dat u die rekening mee naar huis krijgt. Dat je hem thuis bezorgd krijgt. En dat je er niet meer van af kunt komen totdat je weet dat hij betaalt, dat hij verzoend mag zijn. Liggen er zaken die verzoend moeten worden? Hebt u mogelijkheden om te verzoenen? Verzoen, nu het nog kan. Het leven is broos en vergankelijk. En indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft. De Heer Jezus heeft het gezegd, zo zal uw misdaad ook niet vergeven worden. En volk des Heren, hoe meer zelfkennis, hoe meer genade, hoe meer behoefte aan het bloed. Het verzoenende bloed, het reinigende bloed, waardoor die dagelijkse afwijkingen en tekortkomingen alleen maar afgewassen kunnen worden. Als Christus bloed geschreeuwd had om wraak, dan was er geen verzoening meer mogelijk geweest. Maar Paulus zegt van het bloed van Christus, het spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Het bloed van Abel dat riep om wraak. Maar het bloed van Christus, dat roept om verzoening. En omdat dat bloed gestort is, daarom is er verzoening mogelijk. Ook al doen we het zo vaak verkeerd. De Heere heeft het zijn discipelen voorgehouden. Hoe vaak de zonde vergeven? 7 maal? Nee, Petrus, 70 maal 7 maal. En dat wil zeggen dat er bij hem dus de bereidheid is, volk van God, om niet 7 keer te vergeven, maar 70 maal 7 maal. Amen.